Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij de Wielerflits podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Maxi Morsels.
Ik ben Juri Eijnsen.
En in deze aflevering gaan we nog één keertje inchecken bij B&B Hotels. De ploeg is geklapt, maar dat heeft nogal wat gevolgen. Bijvoorbeeld, waar gaat Mark Cavendish naartoe? Daar hebben we deze week het een en ander over gebracht, Juri. Human Power Health, nog altijd in pole position.
Dat lijkt een gezonde keuze te zijn.
Nou, daar gaan we het over hebben. Het heeft ook gevolgen voor Kees Bol en Ramos Sinkeldam. Daar staan we nog eventjes bij stil. Maandag is de wielrenner van het jaarverkiezing. Wij zijn er met Wielerflits bij betrokken. We gaan even kijken van wie wij denken dat een terechte winnaar zou kunnen zijn. Dat geldt ook voor het sporthalen. Juri, jij bent daar woest over.
Ja, niet iedereen woest, maar woest.
Precies, dat ook nog. En we sluiten af met Val di Zole. De sneeuwcross staat dit weekend op het programma. Let op zaterdag. Want er schijnt zondag een voetbalwedstrijdje gespeeld te worden. Dus moest de cross naar zaterdag. Nou, wie er wel en niet aan de start staan van deze sneeuwcross, dat gaan we bespreken in deze aflevering van de Wielerflits podcast. Nou Juri, na wekenlange speculeren, het zat er ook al een beetje aan te komen, zijn nu die UCI-licenties voor komend jaar voor de teams bekendgemaakt. En één ploeg, helaas zoals we al verwachten, zit er niet tussen. B&B Hotels project, we hebben het er veel over gehad in deze podcast, is geklapt. En dat heeft nogal wat gevolgen. Enerzijds een hele hoop renners die in één keer een pensioen in zijn gejaagd. Maar vooral ook voor een aantal renners die nog naar zich op zoek zijn naar een nieuwe ploeg. Deze week zijn wij gedoken op Mark Cavendish.
Ja.
Spreekwoordelijk dan.
Ja.
Waar moet hij naartoe? Waar kan hij nog naartoe? Dat lijstje is best, vond ik eigenlijk nog groter dan gedacht. Maar zoals jij al in de titel schreef, de ploeg waar hij mogelijk naartoe lijkt te gaan, is best een opvallende. Namelijk naar Amerika.
Ja.
Dat is een optie om naar Human Power Health toe te gaan. Nou, laten we daar eens eventjes dieper ingaan op dit Franse fiasco. En vooral waar de toekomst van Cavendish komt te liggen. Want er zitten wel een aantal interessante haakjes aan. Ook hoe dit in het nieuws allemaal terecht is gekomen. Het Mark Cavendish nieuws is voorlopig een mooie primeur van ons. Maar de grote vraag is, zijn nu een paar dagen verder. Is Human Power Health nog altijd de optie die in pole position ligt?
Wat volgens mijn bronnen het geval is, is dat inderdaad nog steeds het geval. Sterker nog, een lang verhaal kort. Ik werd gisteren op woensdag benaderd door de perschef van Human Power Health. Want die wilde mijn nummer hebben, want die moest mij bellen. En toen dacht ik, oeh.
Ja, dan weten wij altijd.
Ja, oei. Dan is er stront aan de knikker.
Daar gaat, precies.
Precies. En dus ik dacht, oeh, shit, foute boel.
Dus jij zette je schrap?
Ik zette mijn schrap. En ik heb een uur lang peentjes gezweet. Want ik heb er een hekel aan, namelijk als het nieuws niet klopt. Want ik doe altijd hartstikke mijn best ervoor, met eigenlijk veel meer bronnen dan nodig zijn, om een verhaal rond te maken. Zodat ik zeker weet dat het klopt. Want ik vind, als je journalist bent, moet je, ik heb altijd van een wijs man geleerd, geloofwaardigheid verlies je maar één keer. Dus ik vind het heel belangrijk dat wat wij schrijven moet kloppen. En als we niet zeker zijn, publiceren we niet. In mijn hele leven heb ik twee keer.
En wil het ook nog wel heel vaak zijn. Ja, nu wil het ook nog heel vaak zijn dat de dingen gewoon kloppen, maar dat er dan toch ons geprobeerd wordt van de wijs te brengen.
Ja.
Maar goed, in dit geval, wat ik zeg, we brengen iets liever niet. Als we het brengen, is het 100%.
Ja, ik heb ooit in mijn leven wel twee foutjes gemaakt. Geef ik heel eerlijk toe. Ben ik niet trots op. Maar goed, dat is wel de foutmarge die er is. En ik vind ook dat ik eerlijk moet zijn om dat mee te geven. Voor de mensen die willen weten welke dat zijn, spreek me gerust aan. Ik ben op allerlei kanalen te bereiken, dan vertel ik dat niet zo graag, maar ik vertel het wel. Maar goed, nu was dus in ieder geval...
Goeie call to action, ja.
Inderdaad. Nu was dus inderdaad het geval contactgegevens van die man. Nou ja, ik denk, ja, oké, het zal wel. Dus, nou ja, toen kwam in één keer het bericht. Of, als ik schreef over Human Powered Health, en toen dacht ik al, nou ja, nu komt het. Of ik dan ook wilde meenemen dat zij de enige profploeg zijn die een vrouwelijke teammanager hebben. Met Rode Jonker.
Goeie suggestie.
Hele goede suggestie. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik was niet helemaal mee.
Wat ze?
Nee, dus, ik ook nou ja, alleen maar goed. Ik heb meteen goed contact onderhouden. Want dat kan best wel eens iets zijn waar we straks iets mee kunnen. Maar nul. Helemaal geen nee, niks, noppers, nada over het al dan niet in onderhandeling zijn met Cavendish. Ik heb het niet ingebracht. Maar het kwam ook niet terug. Dus ik denk, oké. Heb ik me voor niks een uur lang zorgen gemaakt?
Ja, dat zou ik kunnen zeggen, dat is precies als een verkapte bevestiging. Maar ja, je kunt er twee kanten op uitleggen. Want als het totaal onwaar is, kun je ook zeggen, ja, waarom zouden wij op fake news ingaan?
Ja.
Maar dit is normaal gesproken in het gebeuren bij dit soort verzoekjes. Dan weet je van, oké, er gaat nu... nu gaan we de wind van voren krijgen over dat allemaal niet klopt en bla bla bla. Ja. Dat is dus niet het geval. Dus nou ja, dan zetten wij een voorzichtig potloodstreepje, een turfje bij. Oké, dit zou wel eens daadwerkelijk het geval kunnen zijn. Want dat hebben we gebracht. Niet dat hij daar naartoe gaat, maar dat er de optie daar is. Dat ze bij Human Power Health in ieder geval met hem bezig zijn.
Ja.
Dan gaan we. We zagen alweer dat we verkeerd geciteerd werden door heel wat media.
Ja.
Op weg naar en dat soort dingen. Nee, lees eventjes goed wat er staat. Daar zit nogal een verschil in. Maar goed, we schrijven het niet zomaar.
Nee, zeker niet. En die onderhandelingen zijn er zeker. Alleen ja, ik heb nog geen bevestiging gehad dat het 100% rond is. Of dat die op weg is naar. Misschien zijn er nog wel 4 aanbiedingen. Niet dat ik weet, maar dat zou kunnen. Ik weet alleen dat er een aanbod is van Human Powered Health. En dat is ook niet raar. Want die ploeg wil al een aantal jaar eigenlijk naar de Tour de France. Maar goed, dat was een onbegonnen missie. Want ook voor volgend jaar is die selectie op papier niet toerwaardig, als je het mij vraagt. Er zitten best leuke renners tussen om mee te doen op pro-teamniveau. En misschien ergens op een wildcard in de World Tour. Want de laatste jaren rijden ze bijvoorbeeld wel eigenlijk standaard de Ronde van Zwitserland. Dus op zich is dat raar. Alleen ja, goed. Als je natuurlijk Cavendish meebrengt...
Vind jij het heel veel... Ja. Maar vind jij het een heel veel slechter dan het minste Franse pro-team dat vanwege hun afkomst altijd die laatste wildcard krijgt?
Niet per se, maar als ik dan... dan hebben we het de laatste jaren over B&B Hotels. Ja. Die hebben toch altijd wel redelijk in beeld gereden. En dat zal deze ploeg ook doen. Maar renners als Frank Bonamour, als Pierre Roland, voorheen Brian Coquart die bij die ploeg reed, die hebben zichzelf altijd wel laten zien. En zonder Cavendish zie ik dat bij die ploeg Human Powered Health niet meteen gebeuren. Maar ja, de factor Cavendish speelt natuurlijk een gigantische rol. Want... die kan dat record van Eddy Merckx breken. Ze staan nu allebei op 34 toerzegers. Nou, niemand had ooit gedacht dat dat record nog eens sneuvelen. Cavendish kan daarvoor zorgen. Ja, dat is natuurlijk een enorme marketingcampagne die je daar omheen kunt voeren. En als dat ook nog lukt, ja, de payoff die je daarvoor krijgt qua media-aandacht, die is gewoon ongekend. Dus voor iedere ploeg is dat een meerwaarde.
Nou ja, ik zat het ook... Ik zat me enerzijds af te vragen van wil de Tour überhaupt wel dat magische record van, laten we zeggen, de GOAT van het wielrennen ooit gebroken wordt, hè, met Eddy Merckx? En moet de wielersport dat wel willen? Nou, dan kan je enerzijds zeggen van dat record, dat gevenaard is oké, maar verbeteren. Zullen een hoop wielerfans zeggen van laat dat record maar in handen van Eddy Merckx? En nu heeft de ASO daar toch een soort van bepalende stem in. Maar waar ik nog meer aan zat te denken... Welke cameraploegen hebben afgelopen jaar de Tour gevolgd? Dat zijn die van Netflix. De voorgangers die dat hetzelfde hebben gedaan was in de Formule 1. Hè. Daarna is de Formule 1 in de Verenigde Staten, waar het vooral NASCAR en andere racesporten waren, is de Formule 1 ontploft. zijn nu 3 Grand Prix daar zo. Als er een momentum is voor een kleiner Amerikaans team. Om misschien wel een tweede aflevering, een tweede seizoen te gaan maken. En dat goed te laden in de Verenigde Staten. Is dat wel Cavendish. En
ja.
De enige gronden waarop je eigenlijk dit zou kunnen doen. Dat is dus niet per se sportief. Hè, want daarvoor zijn er al genoeg Amerikaanse teams. Hè, met Trek, met IF zitten die er al in. Maar deze verhaallijn. Ja, dat is natuurlijk wel iets waarmee je ze in Amerika wel kunt enthousiasmeren. Maar dan zou het, laat ik zeggen, de zakelijke belangen doorwegen.
Ja, maar dit is dus precies wat er wel gaat gebeuren. Want het verhaal, hè, van een superklein Amerikaans team dat eigenlijk niks te zoeken heeft in de Tour de France. Cavendish inbrengt, die mogelijk dat record kan breken. Met notabene de enige vrouwelijke teammanager in de profwereld. Dit verhaal verkoopt zichzelf. Of dat nu door Netflix verkocht wordt of niet. De ASO is hier ook gevoelig voor. Hoe tof zou het zijn als je kunt schrijven... Eerste vrouwelijke teammanager van een profploeg... breekt met ancien Mark Cavendish... bij de kleinste ploeg van het tourpeloton... het eeuwenoude en nooit te verbreken record van legende Eddie Merckx. Ja, sorry, maar dit gaat gebeuren.
Ja.
Dit gaat gebeuren.
En in Nederland kunnen we zeggen hoe Luc Buchter Cavendish naar eeuwige roem liet rijden.
Want precies.
Die is van Beat komend jaar overgestapt. Stapt hij komend jaar over naar Young Power Health als proefleider. Overigens, 2 Nederlanders voorlopig daar zo in het team. Hè, want van wie denkt, wat is Young Power Health in hemelsnaam? Afgelopen jaren was daar ook Arvid de Kleine natuurlijk de sprinter. Komend jaar rijden daar Wessel Krul en Bart Lemme. En ook 2 Belgen, Gijs van Hoeken en Sascha Weemaas. Hebben ze 22 plekjes voorlopig gevuld? Jury, hoeveel hebben ze dan nog te vullen? Als ze alles willen?
Nou, als ze alles willen vullen met 2 neoprofs... mag ook een pro-team 30 renners onder contract hebben. Gaat bij Human Powered Health niet gebeuren. Want die waren met het aantrekken van Bart Lemme compleet. Want ja, goed... Hij als militair en de laatste jaren eigenlijk, want hij is al 27, ging maar eens fietsen bij West-Frisia. Na vorig jaar een fantastisch seizoen bij Volker Wessels, wordt hij nu in één keer prof. Dus die is eigenlijk binnen 2 jaar lang, is ook een mooi verhaal, binnen 2 jaar van, ik ga eens fietsen, tot wielerprof geworden. Daarmee was die ploeg al vol. Nu weet ik dat er een aantal managers, renners daar nog hebben geprobeerd onder te brengen. En dat er toen gezegd is, voor de meeste renners interessant, maar niet voor nu, want ons budget is op. We hebben alleen nog een potje voor een speciale renner, mocht hij zich aandoen. Ja, ook daar past Cavendish perfect in het plaatje. En met Cavendish erbij lijkt die wildcard wel haast gegarandeerd. Want we moeten ook niet vergeten, door het wegvallen van B&B Hotels, is er op dit moment geen Frans pro-team meer. En die komt er ook niet komend jaar. Dus dat betekent dat de ASO naast de 2 gegarandeerd...
Ja, ik denk dat ook in Israël nog wel een zak geld aan drinken ligt.
Zeker, maar dat is...
Met iemand die voor de 5e keer de Tour kan winnen.
Zeker, maar dat is dus het geval wat gaat gebeuren. Er zijn dus 2 gegarandeerde wildcards. Eentje gaat naar Lotto Soudal en de ander naar Total Energies. Als die daarvan gebruik maken, maar ik ga er vanuit van wel. Normaal gesproken ging er dan 1 wildcard nog naar... een Frans pro-team, of zelfs 2 als er nog 2 Franse pro-teams zijn. Alleen die zijn er nu niet. En de ploegen die naar de Tour zouden willen... en op basis van prestige ook daar thuis horen... dat zijn er maar een paar. En als ik eerlijk ben, eigenlijk maar 3. Dat zijn Israel Premier Tech, Uno X... en dus nu Human Powered Health. Ook Fabian Cancellara wil met zijn nieuwe Tudor-ploeg ooit de Tour rijden. Gaat nu nog te vroeg zijn en ook die selectie... is daar niet klaar voor op dit moment, als je het mij vraagt. En dan heb je nog Doug Ryder, die ook niet een superploeg heeft, maar natuurlijk wel altijd die Tour gereden heeft en zal ook, vermoed ik, een poging doen om daar de komende jaren weer naartoe terug te keren. Maar komend jaar gaat, denk ik, te vroeg zijn. Dus ik vrees, als Cavendish inderdaad naar Human Powered Health gaat, dat Uno X de gebeten hond is. En zoals mensen die deze podcast volgen... weten dat ik best wel goed ben met Jens Haugland. Die heb ik daar ook nog over gebeld deze week. Die zei, dit kan wel eens onze tourdeelname... waar ik toch wel na het wegvallen van B&B Hotels... hoop in kreeg. Kan dit wel eens gaan dwarsbomen? Want ja, gaan ze dan ons wel nemen in plaats van Cavendish?
Ja, dit is,
en hij vreest daarvoor.
Van de laatste jaren. Eigenlijk sinds ik de Tour de France volg, en dat is inmiddels al heel wat jaren, denk ik niet dat het ooit zo spannend is geweest en zo open is geweest om niet-Franse teams uit te nodigen. Ja. Door het wegvallen en het promoveren van Franse teams. Dus dat is wel... ja, maar denk van al die Italiaanse ploegen, hè? Hoe vaak heeft Gianni Savio met zijn teams mee willen doen, maar altijd bot gevangen, omdat er, hij een Italiaan is en geen Fransman.
Ja.
Nu zijn er... je hebt Team Quaratec. Nou, dat is absoluut niet... toerwaardig. Bargiani. Dat zie ik ook niet zo snel in de Tour. Dus het hele goede Italiaanse pro-team is er niet wat de Tour in kan. Dus ja, dit ligt echt een open kans. Ook voor zo'n UNO-X. Maar ja. we gaan er blijven volgen. Wat overigens wel interessant is, wat ik ook wel interessant vond aan dat hele, weet je, de mediadynamiek die na het Cavendish nieuws kwam. Hè. Engelse media gingen bij de Engelse ploegen informeren, joh, Cavendish wat voor jou. De Duitse bij de Duitse. Nou, zo zagen we al, dus dat wie was het? Trek zeker Fredo hem. Niet, geen plek meer voor hem heeft. Dat Astana nu wel plek voor hem heeft. Dus we zijn zo langzaam, krijgen we alle teams die zo'n beetje laten weten of ze wel of geen plek hebben voor Cavendish. Ja. Wel grappig om te zien. Nou, dan zijn we natuurlijk denken vanuit onze positie. Even informeren bij Jumbo-Visma en bij Team DSM. Nou, Team DSM is niet eens nodig, want die zitten vol. En bij Jumbo-Visma hebben we het eigenlijk niet gecheckt. Maar de kans is...
Die hebben nog wel één plekje vrij. En, ik moet eerlijk zeggen, misschien dat ze die toch nog wel gaan vullen.
Ja, Team Jumbo-Visma.
Ja. En dat is niet... dat ik denk...
Nee, maar niet met Cavendish.
Niet met Cavendish, maar... Als ze dat plekje, want die hebben ze vrij, als ze die nog vullen, zou ik het best nog wel eens zien gebeuren dat ze een eenjarig contract aan Kees Bol geven. Want dat is ook een slachtoffer van dit hele debakel.
Een wild guess.
Dit is inderdaad een wild guess, het is niet onderbouwd, dus puur onderbuikgevoel, maar ook Kees Bol is nog op zoek naar een
ploeg. Heeft die disclaimer goed, hij heeft zak staan.
Zeker.
Weer,
ja.
Zegt.
Ja, nee, maar dat is nog iets... Ik kan me het niet voorstellen, want bij Jumbo-Visma hebben ze juist die plek overgehouden. Zodat ze iemand die zich snel ontwikkelt, volgend jaar die stap kunnen laten maken. Maar een goede Nederlandse renner als Kees Bol, waarvoor net als bij Cavendish de opties ook gering zijn. Zie ik het nog wel eens gebeuren dat een Marijn Zeeman misschien over zijn hart strijkt en denkt, nou, voor een jaar niet langer, dan helpen we jou uit de brand. Dan hebben we eigenlijk een beetje ons plicht gedaan. Zet hem op. Maar dat is puur wild guess.
Ik heb even gesproken bij de Zesdaagse van Rotterdam afgelopen week. Toen was het nieuws eigenlijk net gebroken van BNB Hotel. Wilde er toen ook niet zoveel over zeggen. Wist niet wat hij kon zeggen. En zei dat er ook eigenlijk weinig te zeggen was. Zijn management, Zeg Racing, is druk bezig met een nieuwe ploeg. Maar goed, ja, als je kijkt, een aantal plekjes is gering. Kan niet meer terug naar Team DSM. Want ja, goed, dat zit vol. Dus dat is... Het is wel iemand die dus nog zoekende is. Ja, Jumbo-Visma zou een prima plek voor hem kunnen zijn. Al is het wel zo. Hij kon bij DSM blijven. Maar kreeg er wel een contract aangeboden als lead-out. Wilde zelf sprinter blijven. En kon die functie wel vervullen bij BNB Hotel. Dus ja, de situatie nu maakt natuurlijk... zorg dat je wat minder... te eisen hebt. Het zou zomaar kunnen zijn dat als je nu een lead-out contract krijgt aangeboden, dat je daar erg blij mee bent. Want dat is beter dan thuis zitten. Ja. Als we gaan kijken naar de andere renners die er naartoe zouden gaan, die ook slachtoffer zijn van deze ploeg. Nou, Sinkeldam, nooit officieel aangekondigd, maar ja, we wisten wel, die gaat daar naartoe. Heeft dan een plek kunnen vinden bij Alpes in de Koning. Is daar zelfs al mee op trainingskamp. Zeer sterke en goede versterking voor Alpes in de Koning. Ik denk dat Jasper Philips heel erg blij gaat zijn met deze man. Zeker ook om, ben even zijn naam kwijt, de huidige leader.
Jonas Rikaard.
Rikaard. Natuurlijk al een beetje met zijn gezondheid en blessures sukkelt. En daardoor dus echt een plekje vrij was voor een sterke lead-out. Maar goed, wat ik al in de intro zei. Het stoppen van BNB is ook gewoon een gedwongen... pensionering van een heel aantal klinkende namen. Hè? Pierre Roland, Jonathan Hiver, Cyril Lemoine. Renners die we al
100 jaar in de peloton.
Jaar in het, precies, ja. Die nog mooi een jaartje of langer zelfs zouden kunnen...
Ja. Die fietsen zo het museum in zometeen. Ja. Kunnen meteen op een slot.
Ja, dat was wel triest voor die renners. Er zijn ook nog... er zijn er nog twee renners die teruggaan naar Franse clubteams.
Ja. Ja, en dat...
Quint en Joachim en Alain
Boileau. Ja, en daar zullen er wel meer van zijn.
Maar achter de rest... Ja, maar achter de rest staat gewoon nog een vraagteken.
Terwijl er echt goede renners daar vrijkomen. Hè? Frank Bonamour bijvoorbeeld. Nu las ik vanochtend in een van de Franse kranten dat die onderhandelt met AG Desert Citroën. Die nog één plekje hebben. Want die hebben voor volgend jaar 28 renners. Maar die hebben al wel voor augustus volgend jaar uit hun eigen opleidingsploeg Jordan Labrosse gecontracteerd. Dus die moeten daarvoor één plekje vrijhouden. Betekent dus dat er nog maar één plekje is. Nou, Bonamour zou dus met AG Desert in onderhandeling zijn. Maar er zijn nog een heel aantal renners die interessant zijn en vrijkomen. Als ik dan naar Belgen kijk, dan zitten Eliot Litaar en Jordi Warlop ook zonder ploeg. En het zijn twee goede renners. Nu zijn er tal van Belgische pro-teams. Dus,
Jens de Busseren.
En Jens de Busseren inderdaad. Dat zijn gewoon goede renners die... niet zouden moeten stoppen. En ja, goed, er zijn best wel veel Belgische pro-teams nog over waar zij misschien een plekje kunnen bemachtigen. Is er ook nog Alexis Goujard, rasaanvaller. Gegarandeerd levert dat media-aandacht op, want die zit op 100 koersen 101 keer in de vlucht. Wint ook zo nu en dan zijn koersje wel. Maar goed, ook daar is een probleem, want alleen Total Energies is er nog als Frans pro-team. En die kunnen niet al die jongens oppikken. En dan heb je nog mijn stokpaardje en ik vrees een beetje voor hem.
Ik zag al, ik zat al een beetje te wachten. Ja,
wanneer komt
al laag dat lijstje bij je.
Jeremy Le Croc. De echte wielerflitsleden weten waarom dat een stokpaardje is. Zo niet, ook nu call to action, vraag het me. Dan ga ik dat met alle plezier, deze wel, uitleggen. Maar goed, die reed afgelopen zomer nog de Tour de France uit. Is gewoon een goede renner. Spurte nog twee of drie keer naar een top 10 plek. En ja, kan gewoon een sprintje trekken. Zeker in de wat kleinere koers is. Gewoon een hele goede renner. Misschien is het nog wel wat voor Tour de Tietema. Want ja, dat is gewoon een afmaker. En de grootste vis die daar eigenlijk over is, is Axel Laurens. Dat is het grote talent bij die ploeg. Die werd achter Wout van Aert tweede in de Bretagne Classic in Plouay. Gewoon een World Tour koers van 255 kilometer. Is echt een renner die een zware koers aan kan en dan nog echt een goede sprint over heeft. Gewoon echt een goede klassieke coureur in wording is dat. Maar die heeft gewoon nog geen ploeg. En zoals we net ook al schetsten, eigenlijk zitten alle ploegen vol. Dus ja, voor Laurens is het te hopen dat Groupama FDJ misschien nog een beetje een budget ergens vindt. Of dat bijvoorbeeld een Total Energies hem erbij pakt. Want anders wordt het gewoon lastig voor Axel Laurens. En dat is best wel heel gek.
Ik vind het typisch zo'n renner die Jumbo-Visma ook zou kunnen pakken. De jongen is 21 jaar, heeft een hartstikke mooie toekomst. Het is precies zo'n renner waarvan die Jumbo-Visma dan contracteert en dat je dan in het begin denkt, huh?
En ik hoor nu dat alle alarmbellen afgaan bij jou. Dus wat dat betreft, de brandweer kwam volgens mij voorbij. Tenminste, ik hoor een brandweersirene. Maar nee, zonder gek.
Je hebt gelijk.
Ja, nee, maar dat is inderdaad wel een renner. Ik weet alleen ook dat ze bij Jumbo-Visma heel erg kijken, oké, welke renner hebben we? En als ik hem moet vergelijken met een renner, en die is 100 klassen beter, is het een beetje een renner zoals Wout van Aert. En die hebben ze al. En die hebben ze ook in een light versie in Christophe Laporte. Dus het zou kunnen, want het is wel een talent en op dat vlak zeker een toegevoegde waarde. Maar in een klassieke ploeg is dat gewoon... is het drummen en ik weet niet of ze voor hem daarvoor een plekje willen scheppen. Maar wat ik bijvoorbeeld nog zie gebeuren, Soudal Quickstep heeft ook nog een plekje vrij. En daar vindt dingen bijvoorbeeld wel heel goed passen. Enige punt is wel dat ik heb van de week nog geïnformeerd van Cavendish zijn nieuwe deal is geklapt. Jullie hebben hem vorige week uitgezwaaid. Is er überhaupt een kans dat hij dat ene plekje nog bij jullie krijgt? En toen was het antwoord... Nee, op dit moment niet. En zoals het er nu voor staat, gaan we met deze 29 renners het seizoen in. Dus ja, ook dat is lastig. Maar goed, als je dan toch moet kiezen, hè, Cavendish natuurlijk, mooi verhaal, maar wel oud. Is voor 1 jaar voor waarschijnlijk een hele zak geld. En zo'n Axel Orange is gewoon 21 jaar, een best wel groot talent. En kun je misschien 1 jaar of 2 jaar voor een veel mindere duit binnenhalen. En is misschien wel een heel goede investering voor de toekomst. Dus daar zie ik hem eerder land halen, om eerlijk te zijn.
Goed, Jury, we sluiten het. We checken uit bij BNB Hotels en gaan door naar het volgende onderwerp. En dat is wielrennen van het jaar. Dat wordt komende maandag uitgereikt in de Maasport in Den Bosch. Live te zien op Eurosport is die uitreiking. Er kon de afgelopen weken gestemd worden via Wielerflits voor de publieksprijs. En dan wordt dus maandag bekendgemaakt wie wielrenner van het jaar wordt, wie wielrenster van het jaar wordt en wie het talent van het jaar krijgt. En het is een zeer spannende strijd aan het worden. Bij de vrouwen wat minder. Daar heb ik wel een donkerbruin vermoeden wie daar gaat winnen. Maar zeker bij de mannen en de talenten is het is echt bijzonder veel gewonnen. En we gaan deze discussie gelijk even wat breder trekken. Want er wordt ook nog een sportprijs uitgereikt later in de week via NOC NSF. Daar is zoals ieder jaar veel om te doen. Daar komen we zo meteen op. Maar we gaan eerst even naar de renner van het jaar. In een andere aflevering zijn we alle genomineerden al langs gegaan. Laat nog een keertje doen. Bij de mannen zijn dat Van Baarle, Fabio Jacobsen, Harry Lafrijse, Mathieu van der Poel, Tijmen Arendsman, Koen Bouwman, Dylan Groenewegen en Bauke Mollema. Bij de vrouwen Van Vleuten, Ellen van Dijk, Lorena Wiebes, Marianne Vos, Laura Smulders, de BMX'er en mountainbikester Anne Terpstra. En bij de renners van de toekomst, Fem van Empel, Olaf Kooi, Shirin van Anrooy, Puk Pietersen, Maaike van der Duin en Casper van Uden. Waarvan is eigenlijk alleen Maaike van der Duin, wij niet heel groot actief tussen de profs hebben gezien. Maar van die andere talenten hebben zich allemaal ook getoond tussen de profs al.
Wacht even hoor.
Wie denk jij dat het gaat worden?
Ik zie Tim van Hengel achter je staan met een grote hamer om je kop te slaan. Ja. Onze baanspecialist. Nee, zonder gekheid, je hebt gelijk. Wat zei je? Sorry, want ik wilde eerst mijn grapje maken en heb eigenlijk
ik ben benieuwd.
Wat zei je?
Wie jij denkt dat de meeste stemmen gaat krijgen?
Nou, bij de vrouwen inderdaad is volgens mij dat geen discussie en moet dat Van Vleuten zijn. Als er iemand anders wint dan Van Vleuten, moeten we dit niet meer doen. Moeten we gewoon deze hele prijsuitreiking afschaffen. Dat zou namelijk belachelijk zijn. Bij de mannen ben ik er nog steeds niet over uit of dat Harry Lafrijze moet worden of Mathieu van der Poel. En bij de talenten is het ook gewoon heel lastig. En heb ik eerder een heel pleidooi gedaan voor Puk Pietersen, omdat hij doorheen het jaar eigenlijk op verschillende afspraken top is geweest en titels heeft gehaald. Maar goed, ja, als je daarvoor Femke van Empel of Olaf Kooi kiest, vind ik dat ook, is dat prima te valideren. En bij de mannen, ja, is hetzelfde. Enerzijds kun je zeggen, oké, Van der Poel wint een monument, staat nog in een ander monument op het podium, wint een rit in de Giro en pakt daar de roze trui. Ja, voor heel veel renners zou dat een ongekend topjaar zijn. En omdat Van der Poel door die blessure misschien niet het voorjaar compleet rijdt wat hij wil, en vervolgens die Tour de France op een teleurstelling uitloopt, want dat onthouden veel mensen, maar wat hij zelf ook steeds zegt, moet ik hem wel nageven, zo slecht was zijn seizoen helemaal niet.
Ik zou in de afweging van, als je het afzet tegen de andere renners, zou denk ik bij mij Van der Poel niet eens de top 3 halen. Die zou toch op plek 4 zijn gestrand. En zou eigenlijk Jacobs, die in aantal zegens de op 1 na meeste zegens van het jaar heeft gehaald op UCI-niveau. En Dylan van Baarle, die een van de mooiste en een van de lastigste wedstrijden van het jaar heeft gewonnen.
Ja.
En dan ook nog tweede wordt in die andere.
Ja.
Een van de mooiste, een van de lastigste winnenwedstrijden van het jaar. Ja. Werd met tweede in Vlaanderen en winst in Roubaix.
Zeker. Zeker. Nee, ja, goed, dat snap ik. Alleen aan de andere kant denk ik, ja, Van der Poel wint Vlaanderen en wordt derde in Milaan-San Remo. Derde is iets minder dan tweede in de Ronde van Vlaanderen natuurlijk, maar die heeft er wel een aantal extra overwinningen bij, waardoor ik voor mij boven Van Baarle komt. met alle respect hoor, want die heeft ook een fantastisch seizoen gedraaid. En ja, het is kiezen tussen twee kwaden. Maar dan geldt voor mij dan toch dat je naast die overwinning in het monument en dat tweede podium in het monument nog meer wint. Ja, dat weegt voor mij meer op tegen die tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. Alleen ja, goed. Aan de andere kant met Lafrijse, ja, ik heb persoonlijk niet zoveel met baanwielrennen. Neemt niet weg dat hij ook weer een fantastisch seizoen gedraaid heeft. Meerdere wereldtitels, Europese titels. Fantastisch. Alleen ja, voor mij in het aanzien is wegwielrennen een moeilijkere sport dan baanwielrennen. Omdat er gewoon veel meer... de top is gewoon veel breder in het wegwielrennen dan in het baanwielrennen. En dat vind ik... Dat weegt voor mij zwaarder op. Dus ja, Lafrijs heeft een topjaar gehad. Maar dat weegt voor mij niet op tegen al die prestaties die er op de weg geleverd zijn.
Ja. Nou, we gaan maandag gaan we het weten. Dan wordt het met een talkshow waarin ik ook zal aanschrijven. En ook Nick, ons Nick te zien gaat zijn. Zal dat allemaal bekend gaan worden. Ja, ik heb ook het sportgala eventjes bij je gepakt, Joeri. Want er was ook best wel wat voor om te doen. Nou, als iets geen nieuws is, dan is het dat wel. Want het is natuurlijk ieder jaar gedoe over het sportgala. Is ook ontzettend lastig als je alle sporten bij elkaar veegt. Wie moet daar dan genomineerd worden? Bij de vrouwen veel discussie over het ontbreken van hardloopster Femke Bol. Die zit niet tussen drie genomineerd.
Volledig terecht.
Dat zijn schaatsen Irene Schouten, Short Track, Suzanne Schulting en Annemiek van Vleuten dan als wielrenster. Maar Wüst en Bol zitten er niet tussen.
Een schande.
Ik vond het niet. Ja, ik vond het ook wel een goed punt. Maar ja, eigenlijk komt dat ook wel weer een beetje... Haal misschien ook wel een beetje jouw punt onderuit om baanwielrennen lager in te schatten dan het wegwielrennen. Want de coach van Femke Bol, die was woest, lazen we. En die zegt, ja, in schaatsen doen er 27 landen mee. In atletiek 200.
Ja.
En ik denk, als je naar WK wegwielrennen gaat kijken, wie daar daadwerkelijk meedoen, dat baanwielrennen, dat meer landen zijn, vaak ook exotischere landen die daar medailles halen, dan in het wegwielrennen. Daar doen misschien wel evenveel landen mee, of misschien wel meer. Maar goed, daar ligt natuurlijk een hoop, laten we zeggen, fietsen en hoop brandhout rond. Daar waar op de baan er Filipijnse kampioenen zijn, Cubaanse toppers.
Nee, dat klopt. Dat ben ik ook met je eens. Alleen, ik vind dat, land of niet, ik vind wel dat kwaliteit leidend is. En op de weg kun je nog, als je 10 goede Italianen hebt, weegt dat voor mij zwaarder dan 1 goede Filipijn. Ik vind niet dat het aantal landen moet uitmaken wat er meedoet of iemand moet geselecteerd worden of niet. Ik vind alleen wel dat atletiek is mondiaal de grootste sport ter wereld. En schaatsen is wat in België veldrijden is voor Nederland. Je moet je bedenken dat stel veldrijden is Olympisch en Wout van Aert of Elie Isebiet wordt Olympisch kampioen op de normale veldrit en de veldrit sprint, ik noem maar wat. Weegt het dan zwaarder op tegen Abdi Nagie, of hoe heet zijn broer, die Belgische marathonloper die brons pakt op het hardlopen bij de Olympische Spelen? Nee, voor mij niet, want die sport is veel groter. Ik vind die medaille, ook al is het niet winnen, vind ik veel groter dan wanneer Elie Isebiet Olympisch kampioen veldrijder zou worden. En datzelfde vind ik, en dat is geen wielersport, maar ik vind het klucht dat Femke Bol niet geselecteerd is ten opzichte van Suzanne Schulting, want Short Track is in de hele wereld ook niet supergroot. Irene Schouten staat voor mij buiten. Kijk, wat die gedaan heeft afgelopen jaar, die hoort er 100% bij. Maar ik vind dat Schulting niet haar beste jaren heeft gehad. En als je dan toch niet durft om 4 of 5 vrouwen te selecteren.
Ja, maar wel 2 keer goud, zilver en brons pakt, hè?
Zeker. 1 keer individueel en 1 keer als team. En ik zal niet zeggen dat dat niet knap is. Alleen wat Femke Bol heeft gedaan, die wordt 2e van de wereld, op de grootste sport op aarde en Europees kampioene. Voor mij weegt dat zwaarder dan een Olympische titel in een niche-sport als schaatsen. Net als dat veldrijden een niche-sport is.
Ja, het kromme is wel dat ze...
Hoe knap het ook is, hè? Begrijp me absoluut niet verkeerd. Ja, nee, exact.
Ja, ze hadden ook nog gewoon de keuze. Dus ze konden gewoon uitbreiden naar 5.
Ja.
En dan Wüst en Bol erbij te zetten.
Ja.
En bij de coach, kijk, het gekke straks is, stel, wat bij de mannen is La Vrijse genomineerd als voor sporter van het jaar, samen met Thomas Krol en met Kurt Kabouter, las ik ergens, vond ik wel een leuke,
ja,
met
ja.
Formule 1 coureur Max Verstappen.
Ja. Wat natuurlijk geen sport is, dat, met alle respect.
Jij bent ook voor de. Jij omschrijft hem ook als kartkabouter, het liefst.
Nou, dat niet. Maar ik vind Formule 1, net als dat ik motorsport. Ja, ik vind sport vind ik niet. Het is motor, sport. Dat is toch, heeft nul met fysiek te maken. Natuurlijk snap ik ook wel, als ik op zo'n ding stap met mijn bijna 100 kilo. Ja, dat wordt niks. Dat snap ik ook wel. Je moet echt wel een atleet zijn om het daar goed te doen. En ook daar zal een bepaald talent echt wel het verschil maken. Zeker als je naar Verstappen kijkt, die kan iets heel bijzonders. Alleen moet je rijtuig, je motor, moet goed zijn. En ik vind dat dat nooit bepalend mag zijn in een fysieke prestatie, wat voor mij sport is. Ik vind dat Formule 1 en motors niet thuis hoort in sport. Want daarin maakt ook een technisch onderdeel. Van, maakt het verschil.
Ja, maar goed, we gaan nu het WK. E-mountainbike wordt steeds populairder. Of überhaupt e-mountainbike, daar heb je nu WK's van. Wat vind je daar dan van?
Ik vind het commercie. Want
dat
het draait
ook?
Ja, zeker. Maar dat draait puur alleen om het verkopen van die dingen. Want fysiek, natuurlijk moet je ook fysiek goed zijn. Alleen, er is iets anders dat het verschil kan maken. Terwijl sport voor mij in de basis is het verschil in fysiek. De Olympische Spelen, zoals die ooit door de Grieken zijn geïntroduceerd, dat ging om wie fysiek de beste was in een bepaald onderdeel. En niet om wie fysiek de beste was in een bepaald onderdeel met de beste motor. Voor mij is de essentie van sport
wel,
puur fysiek.
Nee, daar ben ik een beetje eens. Daar ben ik helemaal met je eens. En zeker in de Formule 1 is ook gewoon de knapste koppen en de grootste portemonnee maakt een groot verschil. Maar als je kijkt, volgens mij Formule 2 is dat al, daar rijden ze met identieke auto's.
Nou, als dat het geval is, dan is het wel, dan kun je zeggen van, precies, en dat is wel, dan zou ik zeggen, akkoord. Alleen, in de MotoGP en ook in de Formule 1, ja, daar zitten gewoon verschillen in motoren. Dat is ook een prestige dingetje. Die constructeurstitels en zo zijn er ook, dus ik snap dat wel, gaat veel geld in om. Maar sport draait bij mij om fysiek. En als er een ander onderdeel is wat verschil maakt tussen winnen of verliezen, vind ik het geen sport.
Ja. Het is 3 genomineerden bij de sportman van het jaar. Thomas Krol, La Vrijse, Verstappen. Het zijn 50% van de stemmen worden bepaald door de sporter zelf. En 50% door de vakjury. Dus het publiek valt er buiten. Ik denk dat het publiek hier laat stemmen dat Max Verstappen met een straatlengteverschil gaat winnen. Maar het zijn dus nu de sporters zelf die gaan kiezen. Dus ja, er is straks een situatie mogelijk, als La Vrijse op maandag geen wielrenner van het jaar wordt, dat hij wel sportman van het jaar gaat zijn. Dat lijkt me wel een bijzondere.
Ja.
Maar goed, dat moeten we dus even in de gaten houden. Bij de coaches, en ik zag dat jij daar echt woest om hebt gemaakt, ontbreekt er ook nog iemand?
Marijn Zeeman. Ja, Marijn Zeeman is er niet bij en ik vind dat echt een regelrechte schande.
Zijn broer ook, lazen we?
Ja, die heeft de NOC-NSF geconfronteerd met een hele rits feiten waarom hij erbij moet zijn. En ik vind dat Thijs gewoon een punt heeft. En ook iedereen, een ander die een lans gebroken heeft voor Marijn, ja, die heeft gewoon een punt. Want wat Marijn gedaan heeft, eigenlijk zou het een oeuvreprijs moeten zijn. Want wat hij gedaan heeft de laatste jaren eigenlijk, van het waardeloosste, het zielige eentje van de World Tour Class, opgebouwd tot een superieure wereldploeg die de beste van de laatste 3 jaar is geweest, maar ook over heel 2022 en de Tour de France gewonnen heeft. Ja, Marijn moet daar gewoon altijd bij zijn. En dan zie ik een Sarina Wiegma staan. Hartstikke leuk, maar die staat er alleen maar omdat ze vrouw is. En nu krijg ik waarschijnlijk de hele woke-politie over me heen. Maar daar komen we bij hetzelfde over die wereldsporten, bla 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 bla. Vrouwenvoetbal is een booming business, al jaren. Maar het is lang niet zo groot als het wielrennen op de weg bij de mannen. En ik vind dat, iedereen heeft over emancipatie en gelijk behandelen. Dat is prima, maar doe dat dan ook. Want het EK vrouwenvoetbal, met alle respect, mag nog niet eens de veter strikken van de Tour de France. En als jij als Sarina Wiegman met Engeland in eigen land Europees kampioen voetbal wordt, hartstikke knap gedaan. Alleen de Tour de France winnen is nog een heel ander verhaal. Ik vind dat op basis daarvan Zeeman sowieso in plaats van haar erbij moest zijn. En ook Eelco Meenhorst, fantastisch. 11 WK-titels op het WK roeien. Maar waar hebben we het over? Roeien. Met alle respect. Wielrennen is veel groter in Nederland. En ook mondiaal gezien denk ik dat wielrennen groter is dan roeien. Wat doet zo'n Eelco Meenhorst? Met alle respect, hè, want razend knap. Als je dat voor elkaar bokst. Ik mag zijn schoenen wat dat betreft niet strikken. Wat? Ik mag niet eens in de buurt van die schoenen komen. Laat ze maar. Ik snap dat niet. Ook daar heb je de keuze om meer mensen te selecteren. Meer dan 3. Daar moet Marijn altijd bij zijn. Wat die gedaan heeft is zo ontiegelijk knap. In echt een mondiaal grote sport als wielrennen. Ja. Ik vind het echt een regelrechte schande dat hij niet genomineerd is. Dat hij niet wint, dat is een andere keuze.
Dat zijn invloed. Nee. Of zou ik denken dat zijn invloed te veel een teamproces is. En dat zijn individuele invloed wel wordt beoordeeld, wordt meegenomen in sportploeg van het jaar. Want daar is Jumbo-Visma wel.
Ja, en dat is dus een doekje voor het bloeden. Ja, dat is dus een doekje voor het bloeden, vind ik. Want een sportploeg van het jaar is prima. Hè? Tour de France gewonnen, beste World Tour team. Alleen qua Nederlanders, want het gaat om de... er is een Nederlands vlaggetje voor Jumbo-Visma en het heeft ook een Nederlandse kern. Maar als je ziet welke renners nu die prestaties geleverd hebben, zonder Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Christophe Laporte, en zo kan ik nog wel eventjes doorgaan, wordt Jumbo-Visma niet de beste sportploeg van de wereld. Oh, en dan heb je... als het over een Nederlandse sportploeg heeft, er staat een Nederlands vlaggetje voor, maar staat er een Belgisch vlaggetje voor, dan zijn die resultaten hetzelfde. Dus ik vind het... niet helemaal terecht. Ja, Jumbo-Visma heeft een Nederlands vlaggetje, dus moet ze erbij zijn. Alleen, ik vind dat het een beetje een doekje voor het bloeden is, want Marijn is, vind ik, dat hij veel meer recht heeft op een Nederlandse titel, want het is gewoon een Nederlandse coach, dan dat Jumbo-Visma bij de beste sportploeg hoort. Hoewel ik daar ook 100% mee eens ben. Alleen
niet kunnen komen dat Marijn Zeeman wel een schakel hoger staat dan waarschijnlijk in een rangorde dan deze coaches. Ik zit even te gissen. Hè. Ik vind het ook onterecht dat hij ertussen staat. Maar Zeeman stuurt wel de coaches aan die daadwerkelijk daarna de renners aansturen. Ja. Daar waar Wiegman en ja, Eelco Meenhorst ken ik niet. In ieder geval Wiegman, die staat. Die zit in de dugout en die leidt de trainingen.
Ja, met ook assistenten.
Ja,
dat is... en dokters en trainers. En ja, sorry, ik zie dat als gelijke voet. Want die is eindverantwoordelijk. En net zoals Marijn Zeeman dat bij Jumbo Visma is. En nogmaals, hartstikke knap wat Sarina Wiegman heeft gedaan. Ook binnen een jaar tijd. En in Engeland, waar voetbal thuis scoort, it's coming home. Bij ieder WK gaat dat rond. Ja, heel knap dat je dat op een EK redt. Alleen nogmaals, dat staat echt ver in de schaduw van het wielrennen. En dan hebben we het door de Tour de France, grootste wedstrijd van het jaar. Marijn Zeeman had daar altijd bij moeten zijn.
Punt gemaakt.
Mooi.
Jury, we gaan door naar het best gelezen bericht van de week. En dat komt van Down Under. Namelijk een vernietigend vonnis uitgesproken. Of eigenlijk tegengesproken. Namelijk dat van Mathieu van der Poel. Hè. We hoeven niet zo heel ver terug in ons geheugen te griffen om te kijken van wat hier nu precies gebeurd is. Het heeft alles te maken met dat WK. De avond ervoor. De meisjes die hem bloed onder de nagels vandaan trok. Van der Poel die de kamer binnenstormde. En uiteindelijk werd het WK een groot fiasco. En belandde Van der Poel zelfs in de bak. Hij is daarna veroordeeld. Maar door dat vonnis is door in de hoge beroep een hele dikke streep gezet. Gerechtigheid voor Van der Poel. Maar goed, daar krijgt hij zijn verloren WK niet voor terug.
Nee, ik denk dat het voor de publieke opinie is het misschien fijn voor hem. Dat hij eigenlijk, door de rechter... Hij is niet in zijn gelijk gesteld, maar er is wel gesteld, oké... dit had anders gemoeten, want al die straffen zijn teruggedraaid. En hij heeft eerst wel straf gekregen, dus het is ook niet zo dat een rechter zegt van... joh, kun je de volgende keer prima weer doen? Het was echt wel een flinke waarschuwing. Alleen ja, dus dat zal fijn zijn, hè, dat hij, want hij zegt ook van ja goed... mijn lezing is anders dan dat van die meisjes. En dat is nu, doordat het vonnis nu vernietigd is... eigenlijk een beetje kantelt het wel zijn kant op. Als in hoe het begrip zit, zeg maar.
Ja, vooral ook als je de felle woorden leest... die de rechter heeft uitgesproken over die meisjes. Hè? Irritant en invasief, storend. Het was zelfs gesproken over dat ze niet werden... gecorrigeerd door de ouders. Het was dat ze echt een val voor hem hebben opgezet. Ja. Dwaas gedrag van kinderen waar geen toezicht op werd gehouden. Nou, dat lijkt me toch niet leuk om als ouder te lezen.
Als mijn kinderen dat ooit voor elkaar boksen, dan komen ze 3 jaar lang het huis niet uit. En dan krijgen ze flinke draai om de oren. Terwijl het hier, het zei ze ook van ja, goed, het had niet moeten gebeuren. Maar wat hij deed was wel extreem, buiten de perken. En we hebben het daar ook eerder over gehad. Het had ook anders gemoeten. Dat is ook zo. Maar ik heb bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld van de week gebeurt hier. Hè, ik heb 2 honden thuis. Een meisje van nog een jaar die boven slaapt. En een ander meisje die, mijn oudste dochter, die straks in mei 3 wordt. Die hier rustig op de bank een videootje zit te kijken. Terwijl ik aan het koken was. Buiten wordt er vuurwerk afgestoken bij ons op straat. 1 keer. Prima. Kan gebeuren. Ben zelf ook jong geweest. Alweer later zie ik het gebeuren dat die twee... half uur later zie ik dat die twee jongens daar weer staan. Wachten tot het verkeer voorbij is. Want ik woon best wel aan een doorrijweg, om het zo maar te zeggen. Die staan te wachten en ja, die hebben... Het zijn gewoon jongens die vuurwerk willen afsteken zonder dan een kwade bedoeling bij te hebben. Maar ik zie ze gewoon, Mick, oké.
Ben jij met een luchtbuks naar buiten gelopen?
Nou, bijna wel. Maar toen werd het dus in de tuin gegooid. Wat gebeurt er? En dat was best wel een flinke klap. Wat gebeurt er? Mijn oudste dochter schrikt op van de bank. Wel uit enthousiasme, want die vond het niet eens zo heel erg. Mijn jongste dochter, die wordt midden tijdens haar middenslaapje wakker geknald. En de honden, die daar heel slecht tegen kunnen, die zitten de hele middag aan mijn been gekluisterd, trillend van angst. Toen ben ik inderdaad naar buiten gestormd en heb ik ze, ben ik flink tegen die jongens uitgevallen. Het waren 2 jongens van 12. Ik durf wel natuurlijk. flink tegen ze uitgevallen. Want ja goed, je mag helemaal geen vuurwerk afsteken. Bovendien, als je op die leeftijd bent, en het was echt best wel zwaar vuurwerk. Hè, want legaal vuurwerk kun je nu nog niet kopen. Het is ook gewoon hartstikke gevaarlijk. Dus daar heb ik ze flink duidelijk
gemaakt. Breng dit punt nu even terug naar Van der Poel.
Dat ik best wel begrijp dat het bloed onder iemand... dat het gewoon een natuurlijke reactie was. Want ik had eigenlijk nu dezelfde reactie. Ik ben ook naar buiten gestormd en gezegd dat ze op moesten flikkeren. En beter na moesten denken. Vanwege ook de honden, et cetera. Ja, het is gewoon een menselijke reactie. Dus wat dat betreft snap ik het nog steeds wel. En de rechter is daar nu mee meegaan. Maar nogmaals, voor hem maakt het heel... Ja goed, wat ik zeg, die publieke opinie is misschien dat hij denkt van... Ja god, toch nog een stukje gerechtigheid... Maar die kans op die wereldtitel krijgt er niet meer terug. Dus dat gevoel zal niet, denk ik, zal niet veranderen. Het maakt het wel extra zuur.
Dat ook dat, ja, maar ik denk vooral belangrijk ook dat inreisverbod ongedaan is gemaakt. Hè. De advocaat schrijft ook, ja, dat moeten we zelf lastig om dat op waarde te kunnen schatten. Maar dat het überhaupt problemen voor buitenlandse reizen zou kunnen hebben of consequenties hebben. Nou, één voordeel is dat je niet zo heel vaak over Australië ergens anders naartoe vliegt. Je vliegt naar Australië en terug. En niet over andere... je komt daar niet vaak in een luchtruim waar je dan niet in terecht mag komen. Dus goed, het is in ieder geval gerechtigheid voor hem. 2 boetes van 1500 Australische dollars is ook streep doorgekomen. Is natuurlijk ook lekker. Maar dat is vooral voor hem dat hij toch zijn gerechtigheid heeft gekregen. Al is het wel een maar, want hij is niet volledig vrijgesproken. Er is wel degelijk geoordeeld van dat hij foute stap heeft gemaakt. Dat hij wel een voorwaardelijke straf boven het hoofd hangt. Mocht hij opnieuw in de fout gaan. Die duurt 12 maanden. En hij moet zich te alle tijden melden bij de rechtbank als hij wordt opgeroepen. Dus dan hoop ik dat dat niet voor hem...
Ik hoop niet dat die ouders inderdaad, of tenminste die partij van de meisjes gaan treiteren. Want anders heb je het wel zitten inderdaad.
En anders kan je, maar goed, je hebt ook nog een rechter die zich daar, een advocaat die zich namens hem kan vertegenwoordigen.
We blijven bij Van der Poel, maar we gaan van het inmiddels warme Australië naar het koude Italië. Jij reist daar morgen naartoe,
ja.
Naar de cross van Val d'Isola, met een hoop afwezigen, maar wel Van der Poel aan de start. Maar wie gaat zoeken naar Van Aert en Pidcock, gaat een lange zoektocht tegemoet, want die gaan niet deelnemen. Datzelfde geldt voor iedereen van Bawase Trek Lions, behalve Pim Ronhaar. Dat heeft denk ik te maken met zijn... Die is natuurlijk een tijdje ziek geweest, een tijdje niet kunnen koersen. Dat hij toch daarom nog een extra wereldbeker waar een hoop punten te pakken zijn, toch nog aan zijn programma heeft toegevoegd. Eigenlijk is iedereen op trainingskamp. Wel Elise Biet, wel Michael van Toerenhout. Maar dan hebben we het qua grote namen. Laurens Sweek moeten daar nog aan toevoegen. Hebben we het dan wel gehad. Bij de vrouwen, Fern van Empel, Pek Pietersen en Alvarado. En in diezelfde adem moeten we dan zeggen, Geen Vos, Betsema, Brand en Worst. Wordt het dan een leuke cross?
Ja.
Want?
Nou ja, zo'n cross op sneeuw is altijd bijzonder, want die zijn er nooit. Dus het gaat hoe dan ook een mooie cross worden. En ja goed, dat die deelnemerslijst een beetje ondergesneeuwd is, dat is dan zo. Maar aan de andere kant staan er gewoon wel in totaal 95 renners aan de start. Bij zowel vrouwen als mannen. Dus dat is best wel een mooi deelnemersveld. En ja, zeker ook de vrouwencross met toch wel die grote namen erbij. Dat wordt gewoon genieten geblazen. Puur ook omdat je op die sneeuw ondergrond, nou ja, is techniek van belang. En ja, met Puk Pietersen en met Fem van Empel en ook Celine Del Carmen Alvarado hebben we drie heel technische vrouwen aan de start. Waarbij het echt genieten geblazen wordt. En ja, misschien wel de meest technisch onderlegde crosser die er is, is Mathieu van der Poel. Dus ook daar ga ik zeker met veel goesting, zoals de Belgen dat altijd mooi zeggen, ga ik daar zeker naar kijken. En ook de strijd daarachter om de wereldbeker, om het wereldbekerklassement tussen een Elise Biet en een Laurens Sweek is ook heel interessant om te volgen. Dus nee, voor mij is het geen reden om met een bang hartje naar Italië af te reizen.
Nee, zeker niet. Ik ben er vorig jaar geweest. Het is denk ik wel met afstand de mooiste locatie van een cross waar ik ooit ben geweest. Het is ook met afstand de koudste cross waar ik geweest. Want zeker toen als de zon daar wegzakt, dan echt joh, vries je tenen eraf.
Gelukkig heb ik een extra jas van mezelf.
Ja, heel goed. Ik zeg zand, dat sneeuw, dat zorgt wel voor een hele mooie dynamiek. En vooral ook bij het inrijden, hè, toch iedereen even ongewenig van hoe gaat dat. Snelheden liggen echt een stukje lager. Veel valpartijen, zeker bij de wat mindere goden die iets minder technisch onderlegd zijn. Dus het is, ja, je komt ogen tekort om alles goed te volgen. Vorig jaar natuurlijk de grote doorbraak eigenlijk van Fem van Empel op het hoogste niveau. Die toen in het slot nog Marianne Vos versloeg. En bij de mannen was het eigenlijk een mooie demonstratie.
Koud kunstje.
Van, Wout van Aert. Een koud kunstje, heel goed, heel mooi, Juri. Een koud kunstje van Wout van Aert die dag. Je zegt, er staan wel een hoop renners aan de start. Ik maak er even een bruggetje naar de kritiek, de discussiepunt van de afgelopen week. Naar aanleiding van het debuut van Dublin in de wereldbeker naar buiten is gekomen. Sven Nys had daar wat kritische kanttekeningen bij gezet. Vooral over het aantal, hè, want in Dublin was het aantal deelnemers best wel laag. Weinig renners die de oversteek gemaakt hebben. Nu qua aantallen in Val d'Isola een stukje hoger. Maar goed, qua kwaliteit
nog minder dan in Dublin.
Veel contrast. Precies. Daar zakte toch door het ijs de kwaliteit van de startlijst. Maar ja, is dat erg?
Nee, want ik denk dat Val d'Isola namelijk alles in zich heeft om een klassieker op de crosskalender te worden. Want het is gewoon onderscheidend. Er is geen enkele andere gegarandeerde sneeuwcross in het jaar. En ja, ik denk dat dit een blijvertje is. Want wat ik zeg, het is onderscheidend en dat kan gewoon een klassieker worden. En er is ook niemand, niemand kan zeggen, ik ben een sneeuwspecialist. Want dat is er nooit. Dus wat dat betreft heeft iedereen, tussen aanhalingstekens, evenveel kans om die cross te winnen. Dus ja, ik vind het wel heel gaaf. Hè? Als ik bijvoorbeeld ook naar mezelf kijk. Vroeger of voorheen. Want vroeger, ik ben pas 31. Dus dat klinkt zo naargeestig. Voorheen, als ik naar... toen ik nog mijn studie volgde of op school zat in Leeuwarden. Moest ik eigenlijk altijd, als het droog was, 12 minuten fietsen naar de Noordelijke Hogeschool. En daar probeerde ik altijd zo snel mogelijk af te haspelen. Maar die paar keer, en dat is wel een paar keer voorgekomen in mijn studententijd, dat er sneeuw in de stad lag. Ja, ik vond het hartstikke gaaf om dan...
Deed jij het in 10 minuten?
Deed ik het in 10 minuten. Dan vond ik het hartstikke gaaf om een beetje lucht uit mijn bandjes te laten lopen. En zo lang mogelijk op diverse sneeuw te blijven rondploeteren. Terwijl iedereen om me heen afstapte of op zijn bek ging. Puur omdat je bang bent. En vaak ben je te bang. Alleen ik vond het altijd wel heel gaaf. En ik kan me voorstellen dat de crossers dat ook hebben. Dat het toch iets speciaals in je oproept. Waardoor je denkt van, oh ja, die cross wil ik doen. En daarom denk ik dat er, ondanks dat er nu niet zo heel veel grote namen staan, maar als zo'n cross op een ander moment op de kalender staat, dat dat echt een blijver is. Dat het echt een klassieker gaat worden.
Ja, kijk, en het aantal... kijk, in Dublin waren er 27 renners bij de mannen. 27 bij de vrouwen en 39 bij de mannen. Maar het is wel een van de mooiste crossen die we gezien hebben afgelopen jaar. Waar na 40 minuten bij de mannen nog steeds 7 man voorop konden meedoen om de overwinning. Natuurlijk speelde die handdoek in het wiel van Van Aert, waardoor die wat werd teruggeslagen, speelde natuurlijk mee in de suspense. Dat werd wat gerekt. Ja, het was geen one-man show wat we van de andere jaren kennen. De 5 minuten was gepiept. En in Val d'Isole heb je in principe precies hetzelfde. Hè? Je kunt vooruitrijden, maar ja, je hoeft maar één keer eventjes niet op te letten of er is een stukje glad wat je over de hoofd hebt gezien. En het is weer allemaal bijeen.
Klopt.
Dat maakt het natuurlijk wel mooi.
Ja.
Het is natuurlijk alleen wel, en daar gaat natuurlijk ook de kritiek van Sven Nys op. Kijk, Thomas van der Spiegel van Frans Classic wil natuurlijk eigenlijk, en dat is ook wat de grote wens in de wieltoer is, altijd alle toppers in de belangrijke wedstrijden. Ja, en dat gaat nu niet slagen in de wereldbeker. En ze hebben natuurlijk ontzettend veel punten zijn er te verdienen, maar dat er zoveel crossen zijn, kan je het ook permitteren, zeker als je er heel veel hebt gereden, er 1 of 2 te laten schrappen. En dat wordt wel lastig. Met dan een aantal ver in het buitenland. Ja, het is. Jij moet er eens eventjes achteraan. Maar ik kan me goed bedenken dat vandaag, misschien gisteren al, de eerste campers naar Italië zijn gereden.
Ja,
dan is het onmogelijk om een dag later weer ergens in België te staan.
Ja. Nee, dat ben ik 100% met je eens. En dat gaat ook het grote vraagstuk zijn. Van ja, hoeveel zijn die punten je eigenlijk waard? Hoeveel geld zijn die wereldbekerpunten je waard in die in Val d'Isola. Alleen, het punt is wel, ik vind juist, heb ik wel eens vaker aangezegd, het heet een wereldbeker. Dus ik vind ook dat je in dat geval meerdere landen moet opzoeken, zoals het nu ook gaat. In plaats van dat het voorheen bij wijze van 7 in Nederland en België was en eentje een keer in Tabor in Tsjechië. Dat vind ik geen wereldbeker. En nu gaat het wel die kant meer op. En vind ik ook dat het, vind ik het gewoon mooi dat ze nu Val d'Isole opzoeken. Echt een wintercross. En dat je straks bijvoorbeeld ook naar Benidorm gaat. Waar je gaat... wat echt een typische strandcross wordt. Met misschien wel 20 graden. Dus ik vind dat best wel heel erg leuk. En ook zo'n cross als Dublin. Want wat je zegt, het was echt een schitterende cross. Een heel oldschool parcours eigenlijk. Gewoon recht toe, recht aan. Gelukkig was ook nog dat het echt een blubbercross werd. Dat het gewoon echt een mooi cross. En daar zie je dus, als het minder op techniek aankomt, dat het verschil niet super groot is. Ja, uiteraard, die mechaniekers van, volgens mij, waar Paul Sauze Bingel, die probeerde voortijdig de handdoek in de ring van Wout van Aert te drukken. Dat is ook gelukt. Alleen, hij gooide zelf die handdoek in ieder geval niet in de ring. En hij maakte natuurlijk nog een foutje. Maar hij, om nu te zeggen dat hij daar massa's wegreed bij de rest, nee. Moet ik wel ook zeggen dat ik vind dat Wout van Aert nog iets te zwaar staat. Dus dat zou ook nog een reden kunnen zijn dat hij nog niet tip-top-top is. Maar het was wel een schitterende cross. En daar had het parcours gewoon mee te maken. Dat was weinig draaien en keren, veel recht toe, recht aan. Doe daar nog maar een paar meer van. Echt van die oldschool rondjes. Ik vind dat wel mooi als het zo lang spannend blijft.
Ja, overigens één ding over Benidorm. Helaas gaat dat niet over over het strand, maar hebben ze hem iets hoger in in de stad hebben ze een parcours eigenlijk tussen de bebouwing door uitgetekend. Collega Ties heeft daar al is er al geweest, heeft al bekeken. Dus er staat al een artikeltje online. Helaas dus niet over de boulevard en het zand en het strand. Want goed, ik weet niet of daar een heel interessant parcours kan hebben. Ja, voor de zandliefhebbers en dat Laurens zeker het wel graag zou willen zien. Vandaar ook, maar dat gaan ze dus helaas niet doen. Maar goed, over Benidorm, dat is ergens derde week van januari. Daar gaan we zeker nog op terugkeren.
Ja, tegen die tijd rijden ze op zand.
Ja, ja, wie weet. Goed, Jury, jij gaat er naartoe.
Ja.
Een verhaaltje van de pool waar we nog even niks over gaan zeggen. Ga je daar maken?
Ja.
Als het lukt.
Ja. Zie het belangrijk.
Volgende week daarover verslag van de cross in deze podcast, toch?
Ja, zeker. 100%. Ik hoop dat ik nog leef en geen Yeti of ijsbeer geworden ben.
Ja, we gaan het zien. Jury, dankjewel voor deze week. En volgende week zijn we terug met een nieuwe Wielerflits podcast. Dank voor het luisteren.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.